Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Personeelstekorten, hoge kosten en lange wachtlijsten. De medische sector staat voor grote uitdagingen. Hoe ziet een toekomstbestendige gezondheidszorg eruit die ook voor iedereen goed werkt? En wat is daarin de rol van technologie? Dat vraag ik deze week aan 5 kopstukken in BNR's Big Five van de medische wereld. En vandaag is dat Angela Maas, hoogleraar cardiologie aan het Radboud UMC in Nijmegen. En zij maakt zich hard voor vrouwen met hartproblemen, want die worden nogal eens gemist op een afdeling cardiologie met alle gevolgen van dien. En dus zoomen we vandaag iets meer in op diversiteit als het gaat om die medische wereld. Angela, welkom. Fijn dat je er bent.
Dankjewel, Diana.
Zo meteen in het tweede deel wil ik vooral met je gaan praten hoe het zit met het personeel op de werkvloer. Dus de diversiteit in de ziekenhuizen en wat voor impact het al dan niet heeft. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, hoe goed gaat het in zijn algemeenheid met het hart in Nederland? Dus nog even los van mannen en vrouwen. Ja.
Nou, ik denk dat we de afgelopen decennia enorme stappen vooruit hebben gezet. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de sterfte van het hartinfarct in het algemeen meer dan 40 jaar geleden, dan was dat bijna 25%. En als je nu kijkt naar de sterfte van een hartinfarct, dan is dat een paar procent.
Kijk.
Dus er zijn technieken ontwikkeld om een hartinfarct met een dotter in de kiem te smoren. Nou is een dotter niet altijd aangewezen, maar we hebben natuurlijk ook de hartbewakingen gekregen. We hebben mogelijkheden gekregen om op straat mensen te reanimeren. Dus er zijn allerlei belangrijke dingen ingezet om zo'n hartinfarct al heel snel in de kiem te smoren.
Mooi, mooi nieuws om zo mee te beginnen. Het tweede wat ik van je wil weten, wat fascineert je nou aan het hart?
Nou ja, het is natuurlijk letterlijk een dynamisch orgaan, hè? Het klopt. En ik herinner me goed toen ik solliciteerde 40 jaar geleden om in opleiding te gaan, of meer dan 40 jaar geleden, was dat ook toen al duidelijk was dat de ontwikkelingen binnen dat vakgebied heel sterk in beweging waren, aan het veranderen waren, dat er veel te doen was. En ja, dat leek me eigenlijk heel uitdagend om daar onderdeel van uit te maken.
Nou, en kijk maar even hoe uitdagend het is geworden, want uiteindelijk heb je gespecialiseerd in het vrouwenhart. Ja. En ik heb ook bij de aankondiging vanochtend bij Bas van Werven gezegd, niet alle mannen nu wegrennen, van dat het gaat over diversiteit, want het is altijd een beetje een spannend onderwerp, maar iedereen kent wel een leuke vrouw, of is vrouw, of kent een leuke vrouw, of heeft een leuke vrouw.
Of een leuke moeder.
Of een leuke moeder, precies. Ja. Uiteindelijk hebben we allemaal een moeder.
Ja.
Wat is nou, laten we eerst even beginnen, want dan komen we straks wel bij de problemen. Maar allereerst, wat is nou het grote verschil tussen het mannen- en het vrouwenhart?
Nou, dat zit eigenlijk in verschillende lagen. Het belangrijkste is, denk ik, dat het patroon waarop het hart ouder wordt belangrijke verschillen laat zien tussen mannen en vrouwen. We weten allemaal, aderverkalking, het dichtslibben van de bloedvaten, dat dat een van de redenen is waarom je een hartinfarct kan krijgen. En nou blijkt bij vrouwen eigenlijk dat dat dichtslibben van de bloedvaten vooral pas op hoge leeftijd boven de 70 komt. En eigenlijk tussen de 40 en de 70 jaar is er een beetje aderverkalking, ontstaat er een beetje aderverkalking. Maar zijn die vernauwingen, zoals mannen die al veel eerder en veel vaker hebben, bij vrouwen veel minder aanwezig. En als je kijkt naar het hele onderzoek zoals dat opgetuigd is binnen mijn vakgebied, hoe kom je achter de oorzaak van klachten,
ja,
is helemaal ontleend naar dat mannenmodel op zoek naar die vernauwing.
Terwijl het dus heel anders is bij een vrouw, want waar de man vernauwing heeft, heeft de vrouw met name.
Nou, vrouwen hebben veel vaker vaatkramp in de bloedvaten. Dus spasme, kramp in de bloedvaten, dat zijn dynamische veranderingen die ook schommelen in de tijd. Die kunnen de ene dag erger zijn, de ene week erger zijn dan de andere. En dat geeft dus ook een ander klachtenpatroon.
Want bij mannen weten we, of tenminste als ik denk aan het hart, dan gaat het toch druk op de borst.
Ja, dat hebben vrouwen natuurlijk ook heel vaak. Maar vrouwen hebben vaak ook andere klachten. Bijvoorbeeld luchttekort, ademtekort. En als dat dan bijvoorbeeld zowel in rust is als bij inspanning, dan wordt er toch vaker gedacht van nou, het zal wel iets met de longen zijn. En dan krijgen we weer zo'n kansloze missie heen en weer naar de longarts, wat verder niks oplevert. Dus het betekent ook dat als vrouwen andere onderliggende afwijkingen hebben, dat de aanvliegroute naar de juiste diagnose een andere moet zijn.
Ik begrijp dat het doodsoorzaak nummer 1 is onder vrouwen.
Ja, wereldwijd. Ja.
Wereldwijd, dus het is echt een groot probleem. Ik begrijp ook dat vrouwen slechtere overlevingskansen hebben na een harttransplantatie.
Na een harttransplantatie, ja, dat komt. Er worden in het algemeen veel minder vrouwen getransplanteerd. En degenen die getransplanteerd worden, die komen al in veel slechtere conditie aan. Dus hoe slechter de conditie is als je op de operatietafel komt, hoe groter de kans is dat je komt te overlijden.
En dat heeft natuurlijk te maken met het aantal verkeerde diagnoses eigenlijk die gesteld worden.
Want mede.
Dus daarmee komen we ook een beetje op het probleem. Hoe vaak worden de problemen bij vrouwen gemist als het gaat om het hart?
Nou, je weet dat nooit precies. Omdat er natuurlijk ook mensen zijn die acuut thuis overlijden. Die worden niet allemaal onderzocht naar doodsoorzaak. Dus je mist een hoop. Zeker als je praat over de jongere generatie vrouwen, want dat wordt vaak niet verwacht. Hè, dat een vrouw onder de 60 een hartinfarct heeft. En zeker niet als de vrouw onder de 45 is. Maar ook dan kunnen hartinfarcten voorkomen. Een grove schatting is misschien dat toch een derde van die hartinfarcten niet op tijd als zodanig wordt herkend. Maar je weet die getallen nooit helemaal precies.
Nee, maar het is wel echt een probleem wat intussen ook wel onderkend is. En we gaan het straks ook iets breder trekken. Of dat nou alleen bij cardiologie is of ook bij allerlei andere onderdelen binnen de medische wereld. Dus we bouwen het een beetje uit, zeg maar, in het komend uur. Nou werk je intussen al tientallen jaren als cardioloog. Je gaat bijna met emeritaat, gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Want jouw missie blijft wel doorgaan. Je kent in ieder geval de wereld van binnen en buiten. In 2019 heb je ook een boek geschreven. Als mensen via de livestream meekijken, kunnen ze het zien. Ik heb het hier, Hart voor Vrouwen. Het is intussen wel in heel veel talen vertaald. Hè? Ik zag zelfs in het Russisch.
Ja. Nou, daar hebben ze nu wat anders te doen, maar goed.
Nee, maar heel veel talen, Duits ook, in het Engels. Kan je daarmee zeggen, ook alleen al aan het aantal vertalingen en het aantal drukken, dit is geloof ik de 11e druk.
Is de 11e druk?
Ja. Wordt het probleem steeds meer onderkend?
Ja, dat is zeker zo. Het wordt steeds breder gedragen, internationaal. In ieder geval onder professionals. Maar je ziet ook dat vrouwen zelf, patiënten zelf, dat die steeds beter geïnformeerd zijn. En daar draagt natuurlijk ook internet aan bij. Mensen kunnen zelf opzoeken. Vrouwen zijn gelukkig ook steeds vaker toegerust om op internet te kijken en dingen te begrijpen.
Er zit vooruitgang in.
Ja.
Wat ik dan toch altijd mooi vind, is om ook eventjes terug te gaan in de geschiedenis. En ik zag een prachtig interview met jou waarin werd gerefereerd aan de jaren 70. Dat er toen wel aandacht was voor de rol van vrouwen bij hartproblemen, maar dat het toen over de hartproblemen van hun man ging, met name.
Ja, er was toen een campagne van de Hartstichting dat vrouwen die moesten gezonder koken omdat die mannen dus de hartinfarcten kregen. En als ze nou beter voor die mannen zorgden, dan zouden ze minder hartinfarcten krijgen. En er waren ook in Engeland was er ook een fantastische publicatie in 1973... Dat vrouwen ook te veel eisend waren. Dat de oorzaak was van hartinfarcten bij mannen. Want ze moesten de hele week al werken. En dan moesten ze in het weekend nog gaan behangen thuis en allerlei klusjes opknappen. En daar konden mannen wel eens een hartinfarct van krijgen.
Is soms ook wel eens goed, hè? Als je het over een diversiteitsdiscussie, om even te kijken waar we vandaan komen, dan denk je, nou, we zijn echt best wel opgeschoten. Hè?
Dus
laten we ook niet ontevreden zijn. Toch, hoe kan het met alles wat we nu al weten? Want ook de wetenschap is er steeds duidelijker over wat hier afspeelt. Dat is trouwens ook nog wel met een inhaalslag bezig. Maar hoe kan het dat er nog steeds een ongelijke behandeling bestaat tussen mannen en vrouwen als het gaat om het vrouwenhart? Want het gaat dus en om de diagnose en vervolgens dus ook om de behandeling.
Uiteraard,
dan.
Ja. Het wordt onvoldoende geprioriteerd. Ook vanuit de eigen beroepsgroep. De cardiologie is natuurlijk best een vak wat heel technisch in ontwikkeling is. Mensen die het vak kiezen, die gaan daar ook vaak voor. Dus die zijn dol op draadloze pacemakers en dotters, nieuwe stents, nieuwe operatietechnieken. via de lease en dat soort zaken. En wat uiteindelijk, als je praat over man-vrouw verschillen, is ook gewoon wat je doet in de spreekkamer heel belangrijk. Het praten met mensen, het goed luisteren, het leggen van connecties met gebeurtenissen uit het verleden en wat de klachten dan nu zijn. En dat is eigenlijk een minder sexy thema. En dan is het ook nog een keer zo dat de gezagsdragende posities in toch een cultuur als de cardiologie nog steeds erg wordt gedomineerd door mannen. En die vinden het niet zo'n issue.
Nee, jeetje, maar je zou toch denken, ja, ook een mannelijke arts wil gewoon de beste arts zijn.
Ja, dat vinden ze vaak ook van zichzelf. Okay. En, maar goed, wat ik natuurlijk toch nog veel terughoor van, ach ja, dat is allemaal onzin en zij gelooft daarin. En het gaat niet over geloof. Er is heel veel voortschrijdend wetenschappelijk inzicht. En het enige wat ik kan zeggen is mensen die dit nog steeds ontkennen, dat die echt een gebrek aan kennis hebben. En dat is treurig voor de patiënten.
Zeker, zeker, absoluut. En ik zou ook denken voor jezelf als arts, want uiteindelijk leg je de eten af en je wil mensen beter maken.
Ja, en er is natuurlijk continu, de geneeskunde is continu in ontwikkeling. He, je vakgebied wat je kiest is, als je ermee ophoudt 40 jaar later, is totaal anders. En als je niet bereid bent om die ontwikkelingen goed te volgen, dan moet je misschien wel afvragen of je geschikt bent om in dat vak te blijven.
Maar uiteindelijk ik zit dan te denken, hoe gaat het in de praktijk? Want er zijn natuurlijk allemaal prachtige congressen in jullie wereld. En,
ja, maar je kan daar selectief heen. En in de opleiding bijvoorbeeld, er zijn een aantal echt vakinhoudelijke dingen die worden geprioriteerd. Hè, verplichte modules die je moet volgen in de opleiding. Er staat nu wel gendersensitieve cardiologie voor het eerst benoemd in dat opleidingsplan. Maar dat is een facultatieve module waar weinig interesse voor is, omdat het een weinig sexy uitstraling heeft. En het is toch een beetje gênant in een macho-cultuur om het over vrouwen te hebben. We hebben het liever over ziektebeelden. Dat is veel interessanter dan praten over vrouwen. Maar vrouwen zijn geen wandelende diagnose. We hebben een context waarin we leven. En we zien steeds meer dat ook voor een goede diagnose en voor de ziektes die we krijgen, de context er wezenlijk toe doet.
Ja, raakt dit je?
Altijd, altijd.
Ja, want ik merk die bevlogenheid.
Ja, die gaat niet weg.
Die wordt opgebouwd, denk ik, het komende uur. Ja,
ik mag dan wel uit de spreekkamer gaan. Maar ik heb natuurlijk zoveel gezien en gehoord dat ik het echt heel erg voor die vrouwen opneem. Want het is zo tragisch als je 5, 6, 7 jaar rondloopt en vaak uitgelachen wordt. Dat je naar de psychiater wordt gestuurd omdat het zogenaamd tussen de oren zit. En uiteindelijk nu, we hebben nu fantastische technieken om te kunnen vaststellen dat die vaatkramp de oorzaak is van pijn op de borst. Dat gewoon niet gebeurt, dat dat niet gedaan wordt, dat de diagnose wordt gesteld. Ik vind dat gewoon droevig, anno 22.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Angela Maas. Zij is hoogleraar cardiologie aan de Radboud UMC in Nijmegen en helemaal gespecialiseerd in het vrouwenhart. In 2019 werd zij trouwens ook uitgeroepen tot meest invloedrijke vrouw van Nederland in de opzij top 100. En ze is ook geridderd vanwege haar uitzonderlijke inspanningen op dat punt. En is ook vrouwenambassadeur bij de VN. Gaan we het zo meteen over hebben, want je hebt ook de VN toegesproken.
Ja.
En dat is natuurlijk ook niet niks. Even nog kort, want dan gaan we ook een beetje richting de onderliggende problematiek en hoe we het oplossen. Maar hoe komen vrouwen bij jou binnen? Want je noemde al even in de sideline, vrouwen hebben denk ik al een hele weg erop zitten voordat ze bij jou komen. Je hebt een enorme wachtlijst. Ik hoorde al even psychiater vallen, dus worden niet altijd even serieus genomen.
Zeker, zeker. Nou, dat is helaas nog in veel gevallen, is dat nog zo. Gelukkig zijn er wel steeds meer collega's die thuis zijn op dit terrein. Wij hebben natuurlijk ook jongere collega's opgeleid. Dus er is wel degelijk wat aan het veranderen. Maar het gaat langzaam. En je ziet dat nieuwe inzichten, dat die vaak te langzaam de weg vinden naar de praktijk. Dus dat betekent toch dat er nog een hele groep vrouwen is die jarenlang op zoek zijn naar de oorzaak van hun klachten. En ja, dan hebben we inderdaad een wachtlijst. En sommige vrouwen hebben echt 2 jaar moeten wachten voordat ze binnenkwamen. Dus ik heb de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar maar second opinions gezien. Vrouwen die elders onderzocht zijn. Maar die zijn allemaal een beetje onderzocht naar het mannenmodel. En dan komt de goede diagnose niet boven water. Dus ja, daar zit dan vaak ook een hele emotionele lading achter.
Ja, want je hebt jaren geleefd met allerlei problemen die dus gewoon.
Natuurlijk, het heeft ook huwelijken gekost. Het heeft stress ook in gezinnen opgeleverd. En ook heel belangrijk voor vrouwen, het heeft vaak ook hun baan gekost. He, want je ziet eigenlijk dat de hele keten in de zorg, dat die onvoldoende geïnformeerd is over veranderingen. Bijvoorbeeld ook apothekers. He, we weten bijvoorbeeld bij die vaatkramp dat een spuitje onder de tong, soms moet je het 2 keer gebruiken, maar dat kan helpen voor de klachten. Maar als je dat geeft en je geeft er geen bloedverdunner bij, krijg je een telefoontje van de apotheker, want die begrijpt niet dat dat voor deze diagnose niet nodig is. Fysiotherapeuten weten niet goed wat ze moeten doen bij bewegingstrajecten, he, om patiënten weer goed op de rails te krijgen. Bedrijfsartsen begrijpen het probleem ook niet. Dus eigenlijk
het is een opstapeling van problemen eigenlijk.
Het is een opstapeling van problemen. En bij ieder loket wat je komt, tref je weer hetzelfde onbegrip aan. En dat is dus een stapeling van frustratie, waardoor die lading bij de patiënten erg groot is.
Want wat als het gaat over, nou ja, het gaat dus, je hebt eerder al geschetst, die signalen zijn heel anders, hè, bij vrouwen, veel onduidelijker. Ja. Dus, ja. En dat komt dus ook omdat onderliggend in het lichaam ook andere dingen gebeuren. Ze zijn niet onduidelijk, maar ze zijn anders. Misschien
ze zijn anders en ze zijn eigenlijk wel karakteristiek voor het probleem wat er wel is.
Ja.
Dus er wordt gezocht naar een probleem wat er niet is, een verhouding. En daar hebben ze dan ook de klachten niet voor. Dus dat weet je al bijna van tevoren dat je dat niet gaat vinden. Maar ze hebben klachten die heel karakteristiek zijn. Bijvoorbeeld voor die vaatkramp die veel voorkomt tussen de 40 en de 70.
Want wat kan je dan bijvoorbeeld merken om toch even iedereen ook, hè, laten we ook even aan leren, we hebben allemaal een hart.
Een krampende pijn, die wisselt in de tijd. Dus het kan zijn dat je er een avond veel last van hebt. Hè, dat het een beetje crescendo, decrescendo. Het wordt heftiger, dan zakt het weer af. De volgende dag heb je het ook weer even. En dan heb je het weer een paar dagen niet. En dan denk je van, nou, ik zal wel iets verkeerds gedaan hebben. En dan heb je misschien weer een paar dagen klachten. Dus er zit echt een schommeling in de tijd. We weten ook dat de factor stress van invloed is op dit soort klachten. Dus als je te veel hooi op je vork hebt, te drukke dagen, een combinatie van mantelzorgen en stress in het gezin met een van de kinderen of op je baan, nou, noem het maar op. Dan kan het ook zijn dat die klachten erger zijn.
Dus is dat eigenlijk ook een onderliggend vrouwenprobleem? Want ik hoor je ook een beetje tussen neus en lippen door.
Nou, mannen hebben ook stress, maar mannen en vrouwen gaan er verschillend mee om.
Mm-hmm.
En de factor stress is natuurlijk de afgelopen decennia ook voor vrouwen toch wel groter geworden. Omdat we hebben gelukkig de weg naar de arbeidsmarkt gevonden. Maar vrouwen hebben steeds meer het idee gekregen dat ze alles perfect moeten doen. Dat zien we ook aan de jongere generatie. Ook dingen als burn-out die zien we veel meer onder jongere mensen. Er is een gedachte dat wij als vrouwen alles perfect moeten kunnen. En dat is natuurlijk onzin. En we moeten proberen dat al jong los te laten. Want dat kunnen we nou eenmaal niet. Dus
de prestatiemaatschappij is niet erg als je het maar niet perfectionistisch allemaal wil doen.
Precies.
Ik geloof dat het over mij gaat. En ik kijk ook nog even iemand anders
aan. Ja, het gaat over veel vrouwen. En er is veel te kiezen. Maar je moet op een gegeven moment ook daar een beslissing in nemen. Je maak een keuze soms. En je kan niet alles tegelijk doen op hetzelfde moment. Dus dat probeer ik ook wel met patiënten te bespreken.
Mm-hmm.
Dus als je het hebt over behandeling van dit soort klachten, dan zijn bijvoorbeeld ook ontspanningsoefeningen. Die zijn ook heel belangrijk. En we doen nu bijvoorbeeld ook een project bij vrouwen die gedocumenteerde vaatkramp hebben in hun kransvaten als oorzaak van pijn op de borst. Die hebben we een soort programmaatje op hun smartphone. Wat ze via biofeedback met een polshorloge, dat ze een signaal krijgen dat hun stressniveau te hoog is. En dan kunnen ze even een paar oefeningen doen met hun smartphone om hun stress niveau te verlagen.
Kunnen wij die ook allemaal even downloaden of kan dat niet?
Nog niet.
Nog niet.
We zijn het aan het ontwikkelen met deze patiëntencategorie.
Ja.
En ja, dat is work in progress. Maar je ziet wel dat we heel handig gebruik kunnen maken van een nieuwe technologie.
Ja, dat is denk ik een hele mooie brug naar de kettingvraag. Want gisteren sprak ik uitgebreid met Frans van Houten. Hij is natuurlijk de topman bij het gezondheidstechnologieconcern Philips. We hebben heel erg over die transitie gesproken, ook die zij doormaken. En hij had een hele boeiende vraag voor jou.
U zet zich in als hoogleraar cardiologie voor vrouwen, voor de betere zorg, voor met name ook vrouwen met hartklachten. Nou, dat is een onderwerp wat ik ook heel belangrijk vind. Mijn vraag is, denkt u dat het inzetten van kunstmatige intelligentie daaraan kan bijdragen?
Nou, dat is natuurlijk een fantastische vraag. En het volmondige antwoord is ja, zeker. Want ook bij dit project maken we gebruik van biofeedback en artificial intelligence. Dus dit is er al een voorbeeld van. En in de gewone praktijk waarin we de technologie niet inzetten, zijn we natuurlijk allemaal ook een beetje gebiased. En zelf, ik betrap mezelf er ook nog wel eens op dat ik een vooroordeel heb. Dus we hebben allemaal toch een beetje onze vooroordelen.
Op welke manier heb jij het dan nog?
Nou, ik heb een paar jaar geleden herinner ik me dat dat op mijn polylijstje stond een hele jonge patiënt. Een meisje van 19 jaar. Toen dacht ik, hè, wat komt nou zo'n jong meisje op mijn spreekuur doen? Ik heb het druk genoeg en er zijn vrouwen die allemaal wachten. En toen keek ik in haar dossier. En toen zag ik dat een vrouw was die al op de leeftijd van 8 jaar een harttransplantatie had gehad. Maar ik baalde een beetje van mezelf dat mijn eerste reactie was, wat moet ik met zo'n jonge vrouw op mijn spreekuur? Maar daar kan wel degelijk een hele goede reden voor zijn. En gebruik van informatietechnologie, als die ook verder, we weten ook dat Google ook een beetje Mr. Google is, die een beetje mannelijk georiënteerd is. Maar als dit soort technologie ook rekening houdt met man-vrouw verschillen, dus dat is wel een voorwaarde, dat we juist dit soort technologie heel erg goed kunnen inzetten, ook om verkeerde biases uit de spreekkamer weg te halen.
Terwijl het probleem met technologie is, want daar zijn dan ook weer tal van discussies, dat in de technologie alweer bias zit. Dus ja.
Zeker, zeker. Maar er is wel steeds meer interesse van vrouwen. Er is heel veel talent ook, vrouwelijk talent in de technologie. Dus ik denk dat Philips ook op het thema diversiteit, en dan denk ik ook aan etnische diversiteit, een sleutelrol kan vervullen.
Want dit is denk ik ook even goed om te benoemen. Je noemt nu etnisch, hè, en je hebt al even leeftijd ook genoemd.
Zeker.
Diversiteit is natuurlijk veel meer dan man-vrouw.
Ja.
Worden de culturele verschillen nou ook intussen een beetje onderkend, ook in de cardiologie? Of is daar ook nog een
wereld onvoldoende.
Te winnen?
Daar is in onze opleiding op dit moment nog helemaal geen aandacht voor.
Want er zijn ook verschillen, toch?
Absoluut.
Als het gaat om wat voor ziektebeeld dan ook.
Absoluut. Als je al kijkt naar de hoeveelheid vaatkalk die zich ontwikkelt in het leven, dan zijn er belangrijk verschillen tussen zwarte mensen en bijvoorbeeld mensen, Aziatische mensen. En Hispanics en Caucasian. Dus dat zijn al cruciale verschillen waarin we ons in onze diverse samenleving van bewust moeten zijn. Maar ook culturele verschillen in gedrag zijn heel erg belangrijk. We hebben dat ook gezien, ook in die COVID-crisis. Dat is toch wel een heel belangrijk voorbeeld geweest, ook voor het thema hart- en vaatziekten. We hebben natuurlijk ook gezien dat cultuur, inkomen, sociaal-economische status, wat toch vaak bij verschillende diverse bevolkingsgroepen niet allemaal gelijkwaardig is, dat een hoofdrol speelt in gezondheid en ziekte. En dat geldt voor hart- en vaatziekten net zoveel.
Laten we daar dan in het tweede deel van ons gesprek over verder praten. Want dit gaat niet alleen over cardiologie. Dit is ook een veel breder probleem. En dat heeft ook alles te maken met hoe het ooit is bedacht, de medische wereld. En dan heb je het toch ook wel over de man-vrouw verdeling op de werkvloer qua leidinggevende posities. Daar heb je ook de VN over toegesproken, hè, onlangs. Dus daar gaat het over in het tweede deel met Angela Maas, cardioloog gespecialiseerd in het vrouwenhart, maar vooral een voorvechter voor diversiteit in de zorg. Blijf.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de medische wereld. Eerder deze week sprak ik met Philips-topman Frans van Houten. Ik vroeg hem welke belangrijke verschuivingen hij ziet in de medische wereld. Maar uiteraard vroeg ik hem ook naar de slaapapneu-affaire. Het hele gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Angela Maas, hoogleraar cardiologie, gespecialiseerd in het vrouwenhart aan de Radboud UMC Nijmegen, maar vooral voorvechter voor diversiteit in de medische wereld. wereld. Dus daar gaat ons gesprek met name over. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee belangrijke onderwerpen met je bespreken. Namelijk jouw toekomst. Je gaat binnenkort met emeritaat, maar je bent nog lang niet klaar met je missie. Dus dat is ook vooral waar wij over gaan praten. En diversiteit op de werkvloer binnen de gezondheidszorg in de breedte. En laten we met dat laatste beginnen, want we hebben het net heel erg gehad over het hart. Overigens wil ik nog één puntje nog wel afmaken waar we het in de break over hadden. Van, dat is toch wel belangrijk als het gaat om de verdere diagnose en behandeling. Er wordt vaak een fietstest gedaan bij mannen en vrouwen die hartproblemen hebben en een CT-scan. Is dat altijd even nuttig? Want we moeten ook een beetje voorlichten hier.
Die fietsproeven die kunnen nuttig zijn om een vernauwing aan te tonen, maar we weten al dat vrouwen dat minder hebben. En in de jaren 80 was het schering en inslag. Ja, ik doe al jaren geen fietsproeven meer bij vrouwen, omdat die gewoon niet de informatie opleveren die we zoeken. We hebben nieuwe technologie. Op een CT-scan kan je zien of een vrouw een hoog of laag risicopatiënt is. Je kan aanwijzingen zien voor aderverkalking. En het is vaak de opmaat om vervolgens een test te doen om die vaatkramp in de kransvaten die ze wel vaak hebben, om die aan te tonen. Dus die fietsproeven kunnen wat mij betreft de prullenbak in.
En ik hoor dan ook prullenbak in. Dan kunnen we ook een hoop geld besparen. We hebben een nieuwe minister van Volksgezondheid. Precies. En die moet gaan besparen.
Ja, ik denk juist door gendersensitief te werken in de gezondheidszorg, en dat kan in vele vakgebieden, maar ook in mijn vakgebied, kunnen we heel veel onzinnig onderzoek gaan wegstrepen.
Is het nou uiteindelijk zo dat dit, want we hebben het vooral over cardiologie gehad, maar dat dit in de breedte speelt en bijvoorbeeld ook in de farmacie, dat daar ook die diversiteit veel meer toegepast moet gaan worden?
Ja, zeker. Maar zeker. We zien bijvoorbeeld als het gaat over medicatie dat vrouwen veel eerder bijwerkingen hebben van allerlei soorten medicatie. Er is nu ook een eerste studie verschenen waarbij voor hartfalen, een verlies aan pompkracht van de hartspier, dat vrouwen uit kunnen met de helft van de medicatie. Dus ook hier zie je weer dat in heel veel onderzoek wat gedaan wordt, dat ook weer die standaard mannelijke patiënt genomen wordt en dat vrouwen dan vaak medicatie moeten gebruiken die gewoon veel te hoog gedoseerd is.
Want vrouwen zitten natuurlijk heel anders in elkaar.
Zeker de afbraak van medicatie, de interactie tussen verschillende soorten pillen onderling. Dat is allemaal verschillend tussen mannen en vrouwen.
Ook hormonaal natuurlijk. Ben je als
hormonaal
vrouw?
Speelt een rol, maar ook metabolisme in het vetweefsel. Daar zijn allerlei aspecten zitten daaraan. En daar is echt onvoldoende aandacht voor. En dat betekent dus soms dat het een worsteling is in de spreekkamer om toch de goede doseringen bij vrouwen te vinden, waardoor ze wel behandeld kunnen worden, maar niet alleen maar rondlopen met de bijwerkingen.
We komen nu langzamerhand een beetje toe aan wat er moet gebeuren en richting de oplossingen. En ik benoemde eerder al eventjes, u bent namens Nederland ook vrouwenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Dat was je de afgelopen twee jaar. Er is dan ook altijd een moment dat je de VN mag toespreken. En dat heb jij ook gedaan.
Dat heb ik gedaan eind september vorig jaar, 21. En je krijgt dan 6 minuten. Het was virtueel vanaf mijn werkkamer op zolder thuis. Dus
ja, dat is dan weer jammer, hè? Dat komt door corona.
Het gebouw heb ik van binnen nooit kunnen bekijken. Maar er zijn erge dingen gebeurd. Ik heb met name benadrukt dat we ontzettend veel lessen hebben kunnen leren, ook uit die COVID-periode. Bijvoorbeeld mannen zijn zieker geworden van het virus. Dus er waren duidelijke man-vrouw verschillen in het ziekteproces zelf. Maar nu zien we bijvoorbeeld dat vrouwen veel meer long-covid krijgen, ook al zijn ze niet eens zo heel erg ziek geworden van het virus. Maar we zien ook dat de sociaal-economische omstandigheden, er zijn natuurlijk ook veel vrouwen met een lagere inkomen, lagere sociaal-economische status, alleenstaande moeders die ook werken in de zorg, dat die hebben de kinderen thuis gekregen. We hebben in Amerika gezien dat die vaak ontslagen zijn ook uit de zorg, dat armoede, lage sociaal-economische status ook weer op die manier heeft geleid tot een hogere sterfte en problematiek door die COVID-crisis. En daar zijn duidelijke parallellen ook te noemen met hart- en vaatziekten. De sociaal-economische positie is echt heel belangrijk. Mm-hmm. En daar kunnen we natuurlijk in de spreekkamer niet zoveel aan veranderen.
Maar de VN zou dat wel kunnen doen. Wat, je hebt dat natuurlijk benoemd daar, de aandacht voor gevraagd. Maar waar zit de oplossing?
Nou, dat is denk denk ik op meerdere niveaus. Ik denk dat het een heel belangrijk issue is. En dat is eigenlijk ook wel de vraag die ik voor Jet Bussemaker heb.
Zullen die nou meteen? Want mooi dat je meteen de brug maakt. Want ja. Die kettingvraag gaat natuurlijk door. Je hebt net van Frans van Houten beantwoord. Morgen praat ik met Jet Bussemaker. Natuurlijk oud-minister, maar ze is ook voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ja. Wat zou je aan haar willen vragen?
Nou, ik zou toch aan haar willen vragen om voor goede volksgezondheid meer aandacht te gaan geven aan de nauwe connectie die er is tussen gezondheid en sociaal-economische positie en zelfstandigheid. Want uiteindelijk, armoede is gelijk aan ongezondheid. We hebben het bij COVID gezien, we zien het bij hart- en vaatziekten, we zien het eigenlijk bij allerlei chronische ontstekingsziekten die mensen kunnen krijgen. We zien het nu ook mensen die de verwarming niet kunnen betalen, die laag opgeleid zijn, die weinig inkomen hebben, die hebben de schimmel op de muren staan, die krijgen allerlei chronische ontstekingsziekten en dus ongezondheid.
En de concrete vraag dan aan Jet Bussemaker is?
Van nou, hoe kan de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving een betere connectie gaan leggen tussen gezondheid en opleiding en economische zelfstandigheid. Dat is aan elkaar gekoppeld. Het gaat niet alleen over gezonde voeding. Het gaat niet alleen over wat er in de schappen van de winkels moet liggen. Het gaat over opleiding. Dat is ook betere gezondheid.
Mooie vragen, die ga ik zeker aan haar stellen morgen. Want dat is een belangrijk onderwerp. Want dat is dus ook een andere ongelijkheid dan die jij weer aankaart. Die gaat eigenlijk veel verder. Als we kijken naar de ongelijkheid die jij aankaart, dan hebben we het nu met name gehad over het verschil van het lichaam tussen mannen en vrouwen. En dat er dus, je hebt de macho-wereld benoemd. Hè, waar jij ook een beetje wordt aangekeken van, hier geloven we allemaal niet in. Door bepaalde mannen zijn gelukkig
die
ook mannen.
Die cardiofeminist,
Die cardiofeminist. En trouwens, dat heb je zelf bedacht. Hè, die
zeker,
term. Dus
zeker ben ik ook heel trots op.
Ja, maar als we nu even kijken wat breder op de werkvloer. Hè, want uiteindelijk gaat het er ook om van wie maakt het beleid? Wie zit in leidinggevende posities? En hoe is de cultuur? Misschien dat we daar nu even aandacht aan moeten besteden. Want dat ligt denk ik onderliggend aan die macho-wereld. Wat zie jij dan gebeuren?
Nou, cultuur is natuurlijk alles, maar ook de positie die vrouwen en diverse andere mensen van andere etnische groeperingen kunnen krijgen. Meer dan 70% van de werkers in de gezondheidszorg zijn vrouwen. WHO-rapport 2019.
Daarom zijn ze trouwens ook meer blootgesteld aan corona.
Zeker.
Natuurlijk. Ja.
Maar minder dan 25% van de leidinggevende posities in de zorg worden bezet door vrouwen. Dat betekent dat daar een ongelijke verhouding is. En ik zou eigenlijk parallel aan de quota die inmiddels ook in ieder geval in Nederland zijn ingesteld voor de beursgenoteerde bedrijven, zou ik willen pleiten voor vrouwenquota en andere quota binnen de gezondheidszorg. Dus dat het een meer verplichtend karakter wordt. Want je ziet ook, als meer vrouwen gezagsdragende posities krijgen in de zorg, dan gaan ze ook het thema vrouwengezondheid hoger agenderen. Yeah. Omdat ze daar meer in geïnteresseerd zijn.
En is dat ook bij bijvoorbeeld, om dan toch weer even te vertalen naar jouw vakgebied, cardiologiecommissies, hè, want daar wordt uiteindelijk het beleid gemaakt. Daar zitten met name dan mannen in?
Zeker, en daar zitten soms mannen ook veel te lang in. Hè, decennia lang dezelfde gezichten. Bijvoorbeeld opleidingscommissies. Daar is ook onvoldoende richtlijnen voor hoe lang je daarin mag zitten. En dat zijn nu een handvol vrouwen en enkele tientallen mannen die de opleiders zijn in Nederland. Dus die hebben het ook een beetje voor het zeggen. Als we kijken naar de cardiologische hoogleraren die vrouw zijn, is dat minder dan 8%.
Dus dat is nog erger eigenlijk binnen jou. Jij zit echt in de mannenwereld binnen.
Zeker, zeker. En als je kijkt of er naar afdelingshoofden vrouwen binnen de cardiologie, is het antwoord nul. En als je uiteindelijk ook weer nieuwe vrouwen in het vak wil binden, want er zit ontzettend veel talent in de pijplijn, die ook graag een wat vrouwvriendelijke cultuur willen hebben om hun loopbaan te kunnen voortzetten, dan zal je daar een actief beleid moeten voeren.
Een soort relatiesysteem of zo, wat je natuurlijk ook hebt.
Ja, of misschien daarop gaan letten. Dan moet je het ook bespreekbaar maken in de vergaderingen. Ik heb het een paar keer bij het bestuur van de Vereniging voor Cardiologie heb ik het geopperd. Ja, dat soort dingen worden direct van tafel geveegd. Het wordt niet eens genotuleerd.
Moet daar een kwotum komen?
Dat zou natuurlijk fantastisch zijn, maar misschien zou je dat eerst kunnen doen binnen de Federatie Medische Specialisten, dat je ook andere beroepsgroepen meeneemt. Ik denk dat er echt een cultuurverandering nodig is binnen de gezagsdragende posities van de gezondheidszorg. Maar dat geldt ook voor andere lagen, bijvoorbeeld voor verpleegkundigen. Je ziet er zijn natuurlijk ontzettend veel vrouwelijke verpleegkundigen. Er zijn nog maar weinig vrouwelijke verpleegkundige hoogleraren. Het Radboud UMC heeft er nog maar één bijvoorbeeld. Ook daarin zou je een actiever beleid kunnen voeren. Want ook het carrièreperspectief in de zorg, ook voor verpleegkundigen en andere belangrijke professionals in de zorg, dat moet veel beter.
En hoe zitten die mannen nu van de afdeling cardiologie naar jou te luisteren, denk je?
Nou, ik denk dat ze de radio vast uitgezet hebben.
Ik lach, maar dat is natuurlijk wel jammer.
Ja, vaak toch wel een beetje de gebruikelijke reactie van, dat kennen we nou wel. Maar ik denk toch dat sommige dingen herhaald moeten worden, vaak genoeg gezegd moeten worden. En ook dat de jongere generatie meer moet gaan opstaan. Ze moeten ook gezamenlijk daarin met elkaar actie gaan voeren.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de medische wereld. Later deze week praat ik nog met medisch ondernemer Igor Tulevski, die zijn concept ook exporteert naar tal van andere landen. Dus met hem ga ik meer het ondernemersperspectief bespreken in deze week. Mijn gast vandaag is hoogleraar cardiologie Angela Maas. Angela is gespecialiseerd in het vrouwenhart aan Radboud UMC Nijmegen. Maar voorvechter voor diversiteit. De VN ook toegesproken heb je ook duidelijk benoemd zojuist. Ook de verschillen op de werkvloer, ook in leidinggevende posities, in bepaalde commissies waar het beleid wordt gemaakt. Als je kijkt naar de cultuur, want je hebt dat macho al omschreven en ook een bepaalde cultuur waar dat toe leidt. Wat zijn nou de effecten op de werkvloer?
Nou, uiteindelijk als er een onveilige werkomgeving is met MeToo-achtige misbruik van macht eigenlijk, wat dat is, dan straalt dat uiteindelijk af ook op de kwaliteit van de patiëntenzorg. Dus het moet hoog geagendeerd worden bij de werkgevers in de zorg, maar het moet ook binnen de verschillende beroepsgroepen moet het een belangrijk en bespreekbaar thema zijn. Dat heb ik binnen mijn eigen vakgebied nog niet kunnen ontdekken. Ik heb in de jaren 80 mijn opleiding gedaan en daar was sprake van dagelijkse bullying en intimidatie. Dat hoorde er ook bij.
Maar we moeten denk ik even nu benoemen waar het over gaat. Overigens gaan we hier een week maken ook over macht op de werkvloer. En dan wil ik ook praten met een aantal mooie gasten om wat meer in te zoomen wat er nou misgaat op de werkvloer. Want we hebben het er allemaal wel over naar de Voice, maar eigenlijk weten we niet precies hoe we het dan in het eigen bedrijf moeten aanpakken. Maar je doet wel een aantal uitspraken dat er wel echt MeToo op de werkvloer is.
Zeker.
Wat gebeurt er dan?
Nou, in Nederland hebben we dat nooit onderzocht, maar er is in afgelopen december nog een rapport uitgekomen in Engeland. Daar hebben ze het uitgebreid onderzocht. Er is ook een rapport uitgekomen wat globaal over de continenten heeft gekeken naar intimiderend gedrag binnen de cardiologie. Ook daar zat Nederland niet in, want wij sluiten ons daar toch een beetje voor af. Maar je ziet dat er toch een beetje intimiderend gedrag, dus gecommandeerd wordt. Er wordt onvoldoende overlegd, maar ook bijvoorbeeld een beetje uitschelden.
Op welke manier dan?
Nou, geschreeuwen door de telefoon, bullying, dat is toch een beetje
van mannen naar vrouwen?
Het gebeurt ook richting mannen. Maar als je naar de getallen kijkt, dan is dat veel meer richting vrouwen.
Vanwege dus, die leidinggevende posities, die met name door mannen. En, want uiteindelijk is macht op de werkvloer natuurlijk daaraan gerelateerd. Hè?
Het is, en het, precies.
Vrouwen worden ook misschien wel vreselijk als ze te veel
maar macht krijgen. Maar ook emotionele opmerkingen bijvoorbeeld. Hè? Van ja, goed, maar je hebt ook een kind en daardoor ben je misschien ook wat labieler en zo. Dat soort opmerkingen.
Heb jij dat zelf dus ook gekregen? Want je noemde dat
ja,
al
maar dat is natuurlijk al langer geleden. En ik moet eerlijk zeggen dat de afgelopen jaren heeft echt niemand een intimiderende opmerking tegen mij durven maken. Omdat ze weten dat ze vervolgens de wind van voren krijgen. Dus, maar ik hoor het wel van de jongere collega's. Het gebeurt natuurlijk wel degelijk in een landen. En ook onderzoek wijst uit dat het veel gebeurt. En
maar het interessante is al dat Nederland dan niet wil meedoen aan zo'n onderzoek. Dus dat wordt dan eigenlijk al...
Want er wordt eigenlijk gezegd van nou, wij krijgen daar geen berichten over. Dus het is geen issue. En dat zei eigenlijk The Voice ook. Hè, die kregen ook nooit signalen.
Ja.
Dus er was geen reden om het te onderzoeken. Maar het zit in ieder kantoor.
Ging het echt ook verder op het seksuele vlak. Hè, dus dickpics en dat soort vreselijke dingen. Speelt dit ook op de ziekenhuisvloer?
Natuurlijk speelt dat. Ik krijg ze niet, maar dit soort dingen spelen op ieder kantoor. In ieder bedrijf, dat speelt ook bij juristen. Het speelt in ieder bedrijf waarin machtsverhoudingen ertoe doen... ook om in je loopbaan verder te komen. Dus ik zit aan het eind van mijn loopbaan. Mijn probleem is het niet. Maar het gebeurt uiteraard wel om me heen. En ik vind ook dat beroepsgroepen daar zelf een actief beleid in moeten voeren... dat het onacceptabel is.
Ja. Ik denk dat jij ook wel hebt meegemaakt dat je met je 50ste pas bent gepromoveerd. Hè?
Ja,
dat is natuurlijk laat. En dan las ik dat jij ergens in een van de interviews... dat jij het spreekuur moest vervangen van de mannen die aan het promoveren waren. Waardoor jij uiteindelijk pas op je 50ste bent gepromoveerd.
Ja, nou dat had wel meerdere oorzaken. Toen ik in opleiding was waren er inderdaad meerdere assistenten... die wel gingen promoveren. En ja, om hun wat meer tijd te geven... zei dan de opleider dat ik hun spreekuren moest overnemen. Dus dat heb ik ook heel vaak gedaan. Ik moet ook eerlijk zeggen dat de thema's die zij in de schoenen geschoven kregen, dat ik die ook niet zo leuk vond. Dus ik was op dat moment ook wel een beetje blij dat ik niet op die thema's hoefde te promoveren. En eigenlijk is bij mij pas later, vanaf eind jaren 90, eerder in jaren 90, is bij mij het idee gekomen waar ik wel wilde promoveren. Dus ik ben uiteindelijk naast een fulltime baan en een gezin als een buitenpromovendus. Dus allemaal erbij ben ik in Utrecht gepromoveerd. En toen was ik 50.
Ja, en dat is. Mijn moeder is trouwens als arts afgestudeerd toen ze 50 was.
Nou, dat
dus
kan
het
ook
kan
nog.
Altijd. En dat is gewoon super tof dat je het gewoon nog doet. Hè,
zeker. En dat is ook eigenlijk wel leuk om mid-career helemaal weer te duiken in onderzoek. Ik kan dat best aanbevelen.
Ja. En je hebt dus daarmee ook nog een enorme drive. Want ik zei al eerder, je gaat bijna met emeritaat. Dat is wanneer?
Nou, 1 mei officieel. Dus ja. Mijn officiële pensioen komt over een jaar. Maar ik ben inmiddels sinds gisteren gestopt met patiëntenzorg. Dus ik ben nog verbonden aan het Radboud UMC. Ik blijf ook nog een jaar verbonden met een nulaanstelling. Ik heb nog diverse promovendi. Ik zit in heel veel onderzoekscommissies van subsidies in binnen- en buitenland. Ik zit in de Raad van Toezicht van een ziekenhuis. En er zijn dus nog heel veel activiteiten die ik graag wil doen, maar wel een beetje overkoepelend. Ik vind na 40 jaar dat de jongere generatie het over moet nemen in de spreekkamer. Je moet ook niet een staande weg worden voor de jongere generatie. Iedereen moet het gaan doen op zijn of haar manier.
Maar zijn er voldoende mensen, want eigenlijk schets je dus dat dat beleid nog helemaal niet verandert, dat de mannen nog steeds
het
in die commissies
langzaam.
Zitten.
Het gaat langzaam. Het verandert, maar het gaat natuurlijk langzaam.
Ja.
En dat zien we in heel veel op heel veel terreinen in de zorg, dat voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, dat maar langzaam zijn weg vindt naar daadwerkelijke veranderingen in de praktijk.
En dat is ook wel, denk ik, de reden dat jij zegt van, ik bedoel, misschien zijn die cardiologen blij dat je nu weg bent.
Dat denk ik zeker.
Gezegd,
dat denk ik zeker, ja.
Van, dat was haar laatste dag, maar ze zijn nog niet van je af, volgens mij.
Nee, want er is nog heel veel werk te doen, ook in commissieschema. Dus ik denk dat vrouwengezondheid nog heel veel grote slagen slagen kan maken. En ik denk dat we dat vooral ook moeten doen in samenwerking, ook met andere vakgebieden. Want we moeten ook een beetje uit het hokjes denken van alleen maar onze eigen beroepsgroep. He, een vrouwenleven kent ook verbanden tussen verschillende vakgebieden. Bijvoorbeeld de gynaecologie en de cardiologie. Dat is een zeer interessante connectie. En ik denk juist dat we ook met andere vakbroeders vanuit andere vakgebieden, dat we nog heel veel mooie slagen kunnen maken om ook bijvoorbeeld op Europees niveau het thema een slag verder te helpen.
Ja, dus je blijft op de barricade. Zeker. Daar komt het uiteindelijk op neer. Je hebt 22 april nog jouw afscheidsreden, heb ik begrepen, op de universiteit. Welke... Nou ja, kan je even een beetje een teaser doen wat het daar gaat
landen?
We
gaan het ook wel een beetje over de thema's hebben die we nu hebben besproken. We hebben heel veel bereikt, maar er zitten nog wel een aantal hardnekkige thema's waarin we een goede gezondheidszorg voor vrouwen op cardiologisch terrein in de weg staan.
Ja, en dat kan natuurlijk nu vrijer spreken, nog vrijer spreken.
Ja, en dat ga ik ook doen.
Ja, en dan toch even een teasertje. Welke?
Ik ga het ook hebben over MeToo. Dus ik heb ook al een foto van
The
Voice van de Mol op mijn slide staan. Ik kan het gebeuren daar gebruiken als kapstok om het nog eens over mijn eigen beroepsgroep te hebben. Dus ja, ik krijg het podium, dus ik pak ook het podium om nog een paar dingen te zeggen.
Ja, en dan hoe denk je dan dat die... Want uiteindelijk moeten mannen en vrouwen samen uitkomen, hè?
Ik begin er niet mee. Ik doe dat aan het eind.
Want dat is denk ik ook
zeker, zeker.
Dat we niet een soort mannenhaat hier.
Nee, maar een aantal van mijn mentoren zijn gewoon hele goede mannen geweest. Ja. Dat zou ik willen benadrukken. En die hebben ook gezien hoe belangrijk het is. En dus het is niet allemaal polariserend. Zo zou het ook niet moeten zijn. Maar laten we gewoon kijken waar we onszelf kunnen verbeteren. En dat moeten we met elkaar doen. En daar zou ik toch nog wel een paar goede adviezen, zonder rancuneus te zijn, aan mijn vakgenoten willen nalaten.
Heel erg mooi. En we spreken je vast nog een keer op een ander moment. Of ik jou in ieder geval. Want ik vind het heel fascinerend. Wat je doet is een belangrijk thema. Dankjewel, Angela Maas. Cardioloog gespecialiseerd in het vrouwenhart aan het Radboud UMC in Nijmegen. Maar ze blijft dus de barricade opgaan voor alle vrouwen. En eigenlijk ook voor alle mannen. Want het is voor iedereen
natuurlijk
belangrijk. Alles is terug te luisteren van de Big Five. Zoals altijd in onze podcast of in je favoriete podcast app. Je weet ons overal wel te vinden intussen. Maar blijf vooral live, zou ik willen zeggen. BNR breekt zometeen met Iman Verrips. Ik wens je een prachtige dag.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.